Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Afgelopen weekend hadden we nog één laatste stuiptrekking van het seizoen. Ironman Cozumel. Zon, zee, zoute druppels, sombrero's en snelle benen. En natuurlijk onze eigen Mitch Wismans. Mitch die niet alleen racete, maar ook jarig was. Het is een unieke combinatie. Jezelf trakteren op 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon. Enkel in triathlongezelschappen wordt dat als gezellig gezien. Hij deed het ook goed. Echt gewoon goed. Helaas geen Kona-slot, maar dat maakt niets uit. Mitch heeft al een seizoen neergezet waar je als luisteraar spontaan je FTP van zou verhogen. En er ging ook een hoop mis met de voeding, met de bidonhouders, met de special needs tasjes. Eigenlijk is het dan nog een wonder dat je de top 10 binnenkomt sluipen. En er had wellicht meer in gezeten. Mitch dat allemaal niet gebeurd was. Maar al stelt niet. Maar gelukkig, er is houvast. Genoeg houvast. Volgend jaar wordt weer een nieuw hoofdstuk en Mitch die komt er zeker weer aan. Zoals een boei in het water die altijd blijft drijven. Al probeer je hem nog zo hard kopje onder te drukken. Maar dan. Dan kom je thuis. Het is winter. De tijd van het jaar waarin je wekker afgaat in complete duisternis. Alsof hij je wakker maakt in een bezemkast in plaats van in je eigen slaapkamer. Buiten hangt een soort schemering die niet echt wilt verdwijnen. Een grijzige deken over elke goede intentie die je 's avonds daarvoor nog zo fanatiek had uitgesproken. Morgen vroeg ga ik het echt trainen. Alles heb je klaargezet, je bidons, je kleren, etc. En dan is het morgen. Terwijl je nog in je bed ligt hoor je dat het horizontaal regent buiten. Precies in die 2 uur waarin je eigenlijk moet. Waarin je eigenlijk tijd hebt. Precies die 2 uur waarin je liever iets anders zou doen. Eigenlijk alles behalve met koude handen een Garmin indrukken. En het is nog pikken donker. Je partner slaapt nog rustig verder en je twijfelt, misschien heb ik vanmiddag toch nog een gaatje. Of morgen. Of overmorgen. Dat is de winter. Het seizoen waarin discipline niet klinkt als een deugd, maar eerder als een straf. Je trekt je schoenen aan in de hal die veel te koud is omdat de verwarming in het weekend pas om 8 uur aanslaat. Je rijdt weg op een fiets die na 30 meter al vies is en die je gisteren juist zo mooi had schoongepoetst. En je vraagt je af of dit allemaal echt nodig is. Of dit allemaal nog leuk is. Koud, nat, grimmig. Je fiets ligt weer kaatst in natte bladeren. Je adem wolkt in de lucht. Voor de meesten is dat al straf genoeg. Soms voelt het alsof je alleen traint om te bewijzen dat je niet van suiker bent. Maar suiker smelt pas boven de 160 graden, dus dat valt ook weer mee. Maar dan is voordat je denkt aan dat ene evenement. De jaarlijkse winterse absurditeit die elk excuus in de kiem smoort. Een wedstrijd die niet zozeer georganiseerd wordt, maar eerder op menselijk vlees wordt uitgeprobeerd. De hel van Castellet. Een hel klinkt wel als 160 graden, maar niks is minder waar. Niet zomaar een duathlon, maar een soort middeleeuwse kweeste die toevallig is blijven bestaan. 15 kilometer lopen, 125 kilometer mountainbiken en dan nog eens 30 kilometer lopen. Door de modder, door de smeltsneeuw of door de slagregen of met een beetje pech alles tezamen. 3 cijfers die samen een sinister sprookje vormen. Wie meedoet weet dat het geen wedstrijd is, maar een onderhandeling met modder, kou, duisternis en je eigen limiet. Iets tussen een pelgrimstocht en een strafexpeditie. De hel van Castellet is eigenlijk geen wedstrijd, maar een afspraak met de elementen. En de elementen komen meestal wel opdagen. Maar wat de hel zo mooi maakt, is dat de mensen die eraan deelnemen nooit echt opscheppers zijn. Ze praten erover zoals anderen praten over een lekkage in de kruipruimte. Berustend, kalm en licht getraumatiseerd. Maar toch gaan ze elk jaar weer terug. Wie Castellet wil overleven, moet niet alleen sterk zijn, maar ook hard in het hoofd. De benen doen het werk, de hersenen bepalen of je verder mag. Maar ook de weg ernaartoe is ontzettend lastig. Je moet trainen wanneer je daar geen zin in hebt. Wanneer het donker, nat en koud is. En dan moet je het ook nog eens lukken om alle ronddwalende griepvirussen buiten je systeem te houden.
In deze aflevering praten we met iemand die de strijd van binnenuit kent. Iemand die niet alleen ervaring heeft op de zwaarste duathlons en cross-duathlons van Nederland en de wereld, maar ook begrijpt hoe het lichaam werkt, hoe je het kunt verbeteren en hoe je blessures voorkomt. Hij is fysiotherapeut, gespecialiseerd in het voorkomen, verminderen en verhelpen van klachten aan het bewegingsapparaat. Daarnaast is hij bikefitter en steeds meer bezig met podologie. Altijd op zoek naar de optimale positie, de juiste houding en de efficiëntie die het verschil maakt tussen doorsukkelen en presteren. Hij begeleidt sporters met fysiotherapie, trainingsprogramma's, hardloopbegeleiding, coaching en voedingsadvies. Zijn eigen sportcarrière is indrukwekkend. Meer dan 10 jaar ervaring in mountainbiken en wielrennen en duathlon. En in 2023 vertegenwoordigde hij Nederland op het WK Cross Duathlon in Ibiza en in 24 in Pontevedra. Hij eindigde daar op een keurige 15e plaats. In 2024 kroonde hij zichzelf tot Nederlands kampioen Cross Duathlon in Os. En ook de hel van Kastelij kent hij goed. In 2023 werd hij 11e en in de horror-editie van 2024 zelfs 5e. In zijn carrière laat hij dezelfde strijdvaardigheid zien als in zijn wedstrijden. Altijd blijven zoeken naar verbeteren, nooit tevreden zijn met het gemiddelde, altijd verder gaan, ook als het even moeilijk wordt. En dat maakt hem de ideale gesprekspartner om over te praten. Over de wintertrainingen, de modder, de duisternis en het doorzettingsvermogen voor een wedstrijd als de hel van Kastelij. Maar buiten al deze sterke eigenschappen is het ook gewoon iemand waarmee je kunt lachen. Iemand die komt opdagen bij een beermaal en als Brabander wellicht ook met zijn carnaval zijn opwachting maakt. Ik ben hier met Geert van Kuik. Geert, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je... Ja, ik zit nu bij jou thuis aan tafel, dus eigenlijk ben ik welkom bij jou.
Ja, welkom hier in Brabant.
Ja, top. We zijn hier met z'n tweeën. We zouden hier eigenlijk met z'n drieën zijn. Maar ja, wat ik net al in de intro zei van voorbereiden op zo'n winterwedstrijd. Daar komen bepaalde aspecten bij kijken. En een bepaald aspect is ook fit blijven en niet ziek worden. Maar dat is Wesley niet gelukt. Dus hij is hier helaas niet bij. Dus we moeten het samen doen vandaag. Maar dat komt wel goed, denk ik.
Ja, het is inderdaad gezond blijven hè, deze maanden. En zeker met zware trainingen. Ja, het is toch goed om fit naar Kastelij toe te trainen. Maar ja, het is niet altijd makkelijk om een griepje of verkoudheid te ontlopen. Dus dat is in deze maanden pak je natuurlijk zo snel iets op. Hè. Dus dat is wel belangrijk dat we, dat we fit blijven.
Ja. Hey, ik doe nu voor de 5e keer mee in Kastelij. En in 2023 was daar ineens Geert van Kuik, die 11e werd, snelste Nederlander. Maar bij heel veel van ons een onbekend persoon. Kan jij eens vertellen hoe jij een beetje in de sport bent geraakt? Eerst met mountainbiken, wielrennen en later in de duathlon.
Ja, ik ben 2013, 2014 begonnen met veldrijden. Later... ben ik gaan mountainbiken, eerst in de funklasse, amateurs. En daarna in de elite categorie heb ik 2 jaar races gedaan. En toen ben ik in 2018 aan de studie fysiotherapie begonnen in deeltijd. En toen had ik minder tijd om de fietstraining te doen. Ben ik steeds meer gaan lopen. En met de fiets had ik ook altijd wel hoe langer, hoe mooier, hoe beter. Gewoon een keer een lange rit doen in het voorjaar. Ja, dat vond ik altijd wel heel mooi om te doen. Dus die duur, die zit er wel in. Toen ben ik dan in 2023 ben ik in die duathlonsport gerold. En ja, toen ik van Kastelij hoorde, dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel een mooi evenement. En de duathlon combinatie, maar ook echt die lange duur. Dus de eerste keer 11e, ik had toen al wel doel gesteld, top 10. Ja, ik had hem op 6 seconden niet gehaald. Dus toen wilde ik vorig jaar... Ja, wel terugkomen om alsnog die doelstelling waar te maken. En dat is na een hele lange dag is dat gelukt. Maar het was wel een zware lange dag. Dat wel.
Ja, zeker vorig jaar. Maar zie jij jezelf meer echt nu als een duatleet of meer als een mountainbiker?
Op dit moment ben ik wel echt een duatleet. Ik doe niet meer echt initiële mountainbike wedstrijden. Ik heb vorig jaar wel een meerdaagse koers gedaan. Transmaurienne in Frankrijk. Maar verder doe ik voornamelijk duathlonwedstrijden op dit moment. Ja, of hardloopwedstrijdjes.
En is dat dan voornamelijk cross of doe je ook veel duathlons in de zomer?
Nee, alleen cross. Ik heb 2 jaar geleden wel 1 keer een wegduathlon gedaan. NK en Sittard. Maar ik merkte ook dat het crossen mij beter ligt en dat ik dat leuker vind. Dat is, dus ik focus wel voornamelijk op de cross. En ja, ik merk ook wel op bijvoorbeeld op zo'n WK, dan ja, kan ik daarin meedoen in het peloton. En op de weg denk ik dat dat wel veel lastiger gaat worden, omdat toch wel weer net een andere discipline is, een andere inspanning.
Ja, want in 2023 was je eigenlijk dan een beetje begonnen, zeg je zelf. Dat is nog niet zo heel lang geleden, maar toen was je wel al naar het WK op Ibiza gegaan.
Ja, dat is najaar 2022 wilde ik een lang een doelstelling die al lang leefde in onze vriendengroep, Ken 10 miles 100 uur lopen. Dus toen heb ik eigenlijk voor een periode van 6 weken mijn fiets een beetje aan de kant gezet. Kon ik hem een beetje loslaten. En toen heb ik echt wel, voor mij doen toen een kleine omvang in loopkilometers gemaakt. En toen heb ik wel mijn, die 10 miles heb ik toen in 54 minuten gelopen en 30 seconden of zo, 40. En toen dacht ik, als ik dat nog een beetje doortrek richting een duathlon, zou dat misschien niet zijn. En toen ben ik ook in contact gekomen met mijn trainer, Thomas Hunyet. En toen hebben wij een week of 6 toegewerkt naar Etten-Leur. En daar die race won ik toen. En toen vroeg Armand van Smissen destijds toen de tijd de bondscoach, of ik misschien naar het WK Ibiza wilde. Ja, daar hoefde ik niet lang over na te denken. En toen heb ik daar werk van gemaakt om me in te schrijven en voor te bereiden. Dus dat was eigenlijk ging best wel in snelle stappen. Dat je ook in die wereld mee kon doen op dat WK. Dus dat was wel een mooie ervaring.
Ja, kan ik me inderdaad nog herinneren. Want ik was ook in die wedstrijd bij Etten-Leur. Volgens mij bestaat die alleen niet meer. Volgens mij is hij helaas gestopt, die wedstrijd.
Ja, klopt. Het was afgelopen jaar was de laatste editie. Wel heel jammer, want ik vond dat altijd wel ook een leuke wedstrijd in het voorjaar.
Zeker, ja. En mooi, leuk parcours ook. Het is natuurlijk altijd een beetje lastig. Een crosswedstrijd in Nederland is niet hetzelfde als in het buitenland. Dus je moet eigenlijk met de dingen die je hebt, moet je er wat moois van maken. Maar dat is op sommige plekken lukt dat heel aardig. En hoe ging die wedstrijd in Ibiza toen voor jou?
Ja, goed. Ik had toen wel met mountainbike zoiets van, dit is wel misschien een eenmalige ervaring. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe lang ik toen in die sport zou blijven.
Want je deed toen wel bij de elite mee.
Ja, bij de elite. Ja. Ja. Dus ik heb toen mountainbiken wel voorzichtig gedaan. De afdaling, niet dat ik mijn band op een steen zou stuk rijden. Of na zo'n evenement toeleven, daar fit aan de start geraken. En finishen, dan de eerste internationale wedstrijd. Ja, dat was ik 15e, dus was ik eigenlijk wel heel erg trots op en heel blij mee. Dus en ook een fantastische ervaring als ik er nu weer aan terugdenk. Dat je dat, dat je dat kan doen in na kennis te maken hebben met de duathlon. Ik denk wel eens na over van, had ik het maar eerder al ontdekt dat het lopen mij wel goed ligt. Want dan, ik ben nu 36, dus was misschien ook al mooi geweest om daar al eerder in gerold te hebben.
Ja, dat hoor je vaak met dingen zo. Maar, want Armand die heeft jou toen gevraagd om bij die wedstrijd te zijn. Nou, Armand van de Smis is echt een duatleet zelf altijd geweest. Maar kriebelt het bij jou, omdat je in die cross duatlon kom je natuurlijk ook heel veel triatleten tegen, zeg maar, die duathlons meepakken. Kriebelt dat dan bij jou ook om dat zwemmen nog op te pakken? Of heb je zoiets van, je begint te lachen?
Ik begin te lachen, ja. Ja, die vraag krijg ik wel vaker. En ik zou ooit wel het zwemmen willen oppakken en leren. Ik heb al een paar pogingen gedaan. Vorig jaar ben ik een aantal keren op zaterdagochtend in Zeist mee gaan trainen. Ik moet zeggen, moest ik hier om 4:45 de wekker gaan zetten op zaterdagochtend. Om daarom 6:30 aan het zwembad te staan. Ja, dat doe je een paar weken. Maar de honger was nog niet groot genoeg om dat een heel seizoen door te trekken.
Dus, kreeg je daar wel hele mooie empathische feedback van de kant, van de trainer?
Ik ben daar gewoon goed geholpen. En ik heb goede tips gekregen, dus ik heb daar een paar stappen gemaakt. En het is nu de zaak om gewoon daar weer uren in te gaan steken. En ja, zolang ik duathlon met deze wedstrijden als Castellet of een EK, WK, dan vind ik het ook lastig om dan nog uren te vinden om het zwemmen te gaan trainen. Dus ik zeg nooit nooit, dus wie weet komt nog iets aan. Ik heb wel ook vraag gekregen om volgend jaar bijvoorbeeld mijn teamcompetitie mee te doen. Maar ik eerst even zelf zwemmen leren voordat ik ergens aan toe zeg en dat ga doen. Ik heb wel Renkum 1/8 gedaan. Was wel een mooie ervaring om een keer in open water te zwemmen. Dus wie weet voor de toekomst.
Er is nog stroom mee ook, dus word je nog een beetje geholpen. Want kijk, eigenlijk triathlon is of was, moet ik misschien zeggen, op zichzelf van een niche sport. En dan is duathlon misschien daar nog iets kleiner. En dan is cross duathlon weer een niche binnen een niche sport, mag ik dat zo zeggen. Want hoe ziet jouw wedstrijdseizoen er dan uit? Want er zijn voor mij is cross duathlon echt een ding wat ik in de winter pak. Hè? Dan zijn er ook de meeste in Nederland. Maar kan je in de zomer ook genoeg leuke wedstrijden vinden, behalve het WK en zo, om te racen?
Ja, de kalender die is wel sumier. Je merkt soms, zeker nu wanneer op zo'n etaleur wegvalt, wordt dat lastiger. Maar mijn aanpak is ook wel, ik zet gewoon een hoofddoel of een aantal hoofddoelen in het seizoen. Dat is dan een EK, een WK, een Castellet, een NK. En bijvoorbeeld een etaleur, een voorjaar, wil ik daar al goed zijn om even het seizoen te beginnen. Daartussen plan ik wat hardloop-evenementen of wedstrijden. Of een Egmond heb ik een paar keer gedaan. En dan is voor mij in de planning ook gewoon goed. Dus ik hoef niet om de week te racen. Ik denk dat voor mij ook wel dan te veel zou zijn. En de intro zei je ook al, je bent ook bezig met fysiotherapie, bikefitting, podologie op dit moment. Dus het is ook wel belangrijk om fris te blijven. En ook gewoon tijd te nemen om te trainen of gewoon rondom huis te zijn. Dus ik kies echt mijn wedstrijd eruit en daar probeer ik te pieken. En voor mij werkt dat.
Ja, want het crossseizoen, het cross-duathlonseizoen loopt eigenlijk wel een beetje gelijk met het crossseizoen met veldrijden eigenlijk. Een beetje van oktober tot maart, april. En dan loopt het er wel een beetje stuk. Heb je natuurlijk nog wel het WK wat dan in het buitenland is, bij het multisportfestival vaak. Maar dat is het dan ook.
Ja.
Dat is best wel leuk. Dan heb je de zomer, dus eigenlijk is je off-season.
Ja, ik heb ook deze zomer inderdaad na het WK heb ik ook echt een off-season gepland. Want als je altijd in training bent en naar een doel toe werkt, is het soms ook gewoon goed om even gewoon een paar weken af te schakelen. En ik vind die combinatie ook wel prettig om niet het hele jaar door gefocust te zijn. En om het ook gewoon echt leuk te houden. Ik denk dat dat ook wel heel erg belangrijk is om... kijk, racen is leuk. Maar als je het hele jaar door van wedstrijd naar wedstrijd gaat, kan dat ook wel veel worden. Dus ik kies gewoon mijn momenten eruit. En dat maakt het ook leuk om zo die sport te combineren met werk en alles wat je doet.
Ja, ik zit hier aan jouw tafel en ik zie hem hangen. Het Nederlands kampioenschapshirt van de Cross Duathlon in Os. Dat zal dan vorig jaar geweest zijn.
Klopt.
Mooi duel met Evert Scheltinga.
Ja.
Kan je eens vertellen hoe die wedstrijd voor jou was?
Ja, ik was erop gebrand om die trui binnen te halen. Want daarvoor... had ik een rondje te weinig gelopen. Dat was mijn eerste NK.
Oh ja, daar had ik het laatst over in de podcast gehad. Maar jij was ook in die rondetel-editie dat de hele kop verkeerd was gegaan. Om hoeveel mensen ging dat uiteindelijk?
Nummer 2 en 3, die liepen ook verkeerd. Of ja, die liepen ook een rondje te weinig. En het is natuurlijk aan de atleet om die rondes te tellen. Maar
daar hebben we vorige week een hele discussie over gehad bij een andere wedstrijd.
Dus, je, als atleet ben je ook gefocust om gewoon af te zien en je race te doen. Toen heb ik een jaar lang, iedere keer als ik langs Os reed, dacht ik wel van daar moet het gaan gebeuren komend jaar. Daar heb ik echt wel naartoe geleefd. Dat was echt wel een teleurstelling destijds. Maar ook wel een verrassing van, je kunt dus meedoen wel met voor de podiumplek op dat NK. Dus toen heb ik wel echt werk van gemaakt om vorig jaar die trui alsnog binnen te halen. Dus dat was wel een heel mooi evenement om dan ook ja, de wedstrijd die je traint en naartoe leeft. Om dan een NK-titel te pakken. En binnen mountainbiken ja, lag dat nooit binnen mijn mogelijkheden bij de elite. Om daar voor, überhaupt voor podiumplekken mee te doen. Omdat ja, het niveau mountainbike is ook gewoon hoog in Nederland. Ja, als je dan ineens in een niche als crossduathlon daar wel voor mee kan strijden. Is het wel mooi om ja, uiteindelijk die trui ja, te kunnen winnen. Ja.
Ja, want een beetje dezelfde verbaasde blikken. Want niet iedereen zou jou kennen. Kende jij Evert wel? Want die traint ook in Zeist. Waar je inmiddels gezwommen hebt. Maar ik weet niet of dat toen al zo was.
Ja, ik kan me herinneren. Toen een week van tevoren zag ik een berichtje. Evert Scheltinga ja, doet mee met crossduathlon. Dus ja, ik las dat artikel en denk, oh, dat is wel een gevestigde naam in de triathlonsport. Dus toen zag ik nog wel dat die zomer was gevallen. En daar, ja, dus, kijk, ieder sterkpunt heeft ook of ieder zwakpunt heeft ook weer een sterkpunt. En daar geloof ik ook wel in, dat je niet zomaar ja, je moet laten beïnvloeden door wie er aan de start staat. Dus toen las ik ook dat hij die zomer een ongeluk had gehad of zo op de mountainbike, sleutelbeen dacht ik gebroken. Of ja, had in ieder geval een valpartij gehad. En dacht ik, oh ja, dat is geen mountainbiker. Dus toen wist ik ook op dat onderdeel moet ik druk gaan zetten om ja, eigenlijk mijn voordeel daaruit te halen. En was lastig, want tot de laatste ronde zaten we nog bij elkaar in Os. Toen heb ik net voor de laatste wissel 30 seconden kunnen pakken met een kleine voorsprong. Toen kwam hij toch nog wel even voorbij gelopen in het laatste looponderdeel op de motocrossbaan. Ja, en toen dacht ik, het is nu of nooit. Nu moet ik echt alles in gaan inzetten om... want ja, anders heb je daar altijd nog spijt van. Ik denk, ja, al zou ik helemaal verzuren of vallen op die afdaling van die crossbaan. Maakte me niet uit. Ik denk gewoon all in. En ja, dat was wel genoeg om weer een voorsprong te pakken richting de finish.
Ja, dat is mooi, want ook dat herinner ik nog. Want ik lag een rondje achter, want het zijn 5 rondjes van 800 meter lopen, geloof ik, die laatste ronde. En toen kwam ik bij jou in die laatste, jouw laatste loopronde. Dus schrok je heel erg dat er iemand naast je kwam lopen. Maar dat was gelukkig niet voor jou, niet Evert.
ja, klopt. Ja,
volgens mij was Evert toen ook al net vader geworden. Weet ik eigenlijk niet zeker. Of was ze nog? Nee, misschien niet. Nee. Nou, wil ik vanaf zijn. Anyway, dit jaar had je dus de herkansing. Ja. Tegen een andere triatleet die ook heel veel crossjes meepakt.
Ja.
En ook in Zeist traint. Of heeft getraind vroeger. Inmiddels niet meer, klopt. Thomas Kremers.
Ja. Ja, toen ik die naam ook ergens voorbij zag komen, dacht ik, oei. Ja, ik ken Thomas dan van de... Ik was hem een keer tegengekomen ook op EK of WK. Want hij is daar dan voor de duathlon, de wegeditie. Dus ik denk, dit wordt wel lastig ook om daar tegen te gaan strijden. Dus heel knap gedaan. Hij was een Os gewoon sterk. En ook mooi dat hij goed sterk teruggekomen is na zijn ongeluk. Dus,
er was weinig aan te doen. Hè? Dat loopvermogen van hem is... is echt een stuk beter dan de meeste in het veld. Maar ja, het is sowieso ook niet je allerbeste dag. Want uiteindelijk was je... vierde geworden, denk ik.
Ik was vierde geworden, ja. 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 Dus ik had voor mezelf niet een beste dag, inderdaad. Dus daar baalde ik wel van. Ja, goed, dat is ook een onderdeel van de sport. Soms kan er ook gewoon een mindere dag tussen zitten. En ik vond het toen wel frustrerend, toen het net na die wedstrijd met je... Ja, ik had voor deze voorbereiding ook wel heel veel weer gedaan. En ik merkte de week ervoor al, had ik 10 kilometer of een kwart marathon in Eindhoven. Ik merkte dat mijn niveau echt alweer weer goed was. Op training zie je dat ook aan je waardes. Van hey, dit zijn waardes die eigenlijk beter zijn dan in het verleden. Maar ja, dat is nog geen garantie om dan een goede dag in de wedstrijd te hebben. Dus eigenlijk heb je daar niets aan. Dus heb je misschien iets aan. Maar ja, het is gewoon wel... ik wil dat het eruit komt in de wedstrijd. Dus, is dat even een moment even balen. Maar dan gaan we gewoon weer door naar een volgende wedstrijd. En niet lang bij stilstaan. En ik kan me daar ook wel makkelijk overheen zetten, hoor. Dus ik vind het ook belangrijk om dan gewoon weer verder met plezier in de sport verder te gaan. Dus zijn we nu mee bezig richting Castellet.
Ja, ja, daar gaan we het zo over hebben, zeker. Jouw werk, jij bent dus fysiotherapeut, maar je doet ook veel bikefitters. Dus je ziet ook wel veel fietsers en ook misschien triatleten. Doe je bikefitters voor racefietsen, voor mountainbikes en tijdritfietsen? Of is dat heel specifiek?
Voor zowel race als mountainbikers. Alle niveaus, van beginner tot ook gevorderde atleten. En ook triatleten die komen ook langs om hun positie te verbeteren. Dus dat is wel leuk, veelzijdig ook om ook zowel mountainbikers als triatleten daarmee te kunnen helpen. Wat ik wel zag in de praktijk is, ik zie ook veel mensen door naar de podotherapeut. En omdat je soms ook ziet in die voeten dat ze wat naar binnen zakken of daar wat klachten hebben. Dus vandaar dat ook bij mij de wens kwam om daar iets meer mee te kunnen. Dus zodoende ben ik in september de opleiding daarvoor gestart. En in samenwerking met ProfSick in Eindhoven ben ik daar gaan werken om nu ook zolen te kunnen maken. En daarmee fietsers en lopers ook verder mee te kunnen helpen.
Ja, grappig, want ik kwam altijd al bij Ingrid Jansen van ProfSick in Eindhoven. Ook om zooltjes te laten maken. Ik had best wel veel last van mijn voeten, maar dat is echt helemaal verholpen. Zij doet sowieso heel veel topsporters en fietsers. Dus een goede aanrader voor mensen die daar problemen mee hebben. Maar wat zie je als kijk, op een tijdritfiets luistert het heel nauw, hè, hoe iemand zit op een fiets. En dan heeft deels met het biomechanisch te maken, maar natuurlijk ook met de aerodynamica die daar veel belangrijker bij is. Hoe zit dat op bijvoorbeeld een mountainbike, waar je veel dynamischer op het zadel zit? Zie je daar gekke dingen? Kom je gekke dingen tegen als mensen een fietspositiemeting laten doen?
Ja, het is heel wisselend. Er komen mensen binnen die zitten aardig goed. En dan ga je kijken waar kunnen we het gaan perfectioneren. Maar ik zie ook heel atypische posities binnenkomen. En een positie die anders is, wil niet altijd zeggen dat het helemaal veranderd moet worden. Dat er één norm is waarmee je moet voldoen. Het belangrijkste is dat je klachtenvrij kunt fietsen. En belangrijk om een stuk comfort ook te hebben. Ja, wat is jouw doel? Wat wil je bereiken? Hè? Ben je meer wedstrijdgericht of is comfort voor jou belangrijk? Dus dat is wel, daar kijken we ook naar. Dus wat is eigenlijk iemands doel en hoe kunnen we daar diegene het beste voor op de fiets zetten?
Ja, want ik denk dat bij een mountainbike maakt het misschien ook nog uit wat voor type wedstrijden je doet. Hè? Of dat veel in de bergen is of dat je meer op een een hardtail door de bossen rijdt hier in Nederland of Castellet. Dat toch iets anders werkt wellicht als je niet geen heftige afdalingen en dergelijke hoeft te doen. Waar je veel dynamischer over het zadel moet bewegen en zo.
Ja, dat is inderdaad, inderdaad zo. Kijk, als je veel in de berg fietst, dan heb je ook weer een heel andere houding op de fiets. Nou goed, hier in Nederland gaan we misschien één keer per jaar op vakantie naar de berg. En dan zou ik ook niet zeggen dat je in één keer je... Kijk, een nieuwe positie moet jouw lichaam adapteren. Dus het is ook niet zo dat we continu eigenlijk aan die positie moeten gaan sleutelen. Hier in Nederland racen we veel gewoon, hè, kleine boscrossjes. Ja, dat vraagt toch wel weer een andere houding dan dat je heel veel klimt. En het allerbelangrijkste is, wat laat jouw lichaam ook toe? Hè? Dus ben je heel lenig of niet? Of en hoeveel uren maak jij? Kijk, wij als fanatieke sporters maken veel uren, meer uren en hebben ook meer fietservaring. Dus vaak hebben we al een bepaalde fietspositie die er in de jaren is eigenlijk ingesleten. En iemand die net begint met fietsen of die een 3 uurtjes per week totaal fietst, dat vraagt dan weer om een andere afstelling. Soms dan iemand die al heel veel jaar een bepaalde houding eigenlijk geadopteerd heeft.
Ja, gaan we verder naar... de hel, zeg maar. Dus de wedstrijd die over een paar weken op het programma staat. Hoe ziet die voorbereiding er voor jou uit? Ben jij iemand die heel erg bezig is ook met materiaal en dergelijke? Want we zouden eigenlijk... zou jij bij ons in de podcast zitten met Dieske. Dat ging toen even niet door, want het, jij stond toen mega in de file. Was allemaal code geel en gedoe. Dus daarvoor dat we deze nog erin gooiden en er even op terugkomen. Maar ben jij iemand die nu 3 weken voor het evenement al kijkt naar hoe de omstandigheden liggen? Ik ga dit of dat gebruiken? Of heb je zoiets van, joh, ik zie het wel.
Ja, ik kijk daar wel naar. Het weer nu nog niet, want daar kan ik zoveel kanten op gaan. En,
maar ja, het weer van nu heeft wel al heel veel invloed op de ondergrond daar. Hè?
Ja, ik was heel blij dat het ging regenen afgelopen week geleden of anderhalve week geleden. Ik denk als het een droge editie wordt, ja, dat is ook mooi. Maar en vooral prettig die dag, maar geef mij maar weer de editie van vorig jaar. Dat ligt me wel, een beetje moddercrossen en een beetje sturen in die plassen en kijken welke lijn je daarin gaat nemen.
Dat was niet een beetje moddercrossen vorig jaar, dat was gewoon...
Ja, als modderploeteren, ja.
Stond tot over je assen in de modder daar.
Ja, ik heb ook echt meerdere atleten ook tijdens de wedstrijd ook gewoon... Ja, die plassen, jij weet ook, die zijn gewoon tot je knieën diep. Ja, als je dan iemand in ziet vallen, ja, en je hoort al het water opzij spetteren, ja, dan denk ik, oei, dat...
Ja, maar daar zit ook gewoon een hoop gokken bij, hè. Dat je een plas inrijdt en eigenlijk gewoon geen idee... Of je fiets verdwijnt of dat je er redelijk in doorheen kan.
Ja, ik herinner me van vorig jaar de 4e fietsronde zat ik. En de eerste fietsronde reed ik een plas in. En ja, daar lag iets van een grote steen in het midden van die plas. Ik denk, oei, dit ging me net goed. Echt, mijn stuur sloeg bijna uit mijn handen. En ik denk, oh, deze heb ik geluk bij gehad dat ik hier en niet ben gevallen. En ja, dat ik gewoon droog uit die plas kom. Dus in de 4e ronde reden wij met 3 ja, reden wij die ronde in. En ik dacht al van, ja, die gaan weer die plas nemen. Want ja, vaak in een plas, de ondergrond is hard. Dus op zich rijdt dat helemaal niet verkeerd qua snelheid, zeg maar. Het is ook vaak de kortste weg.
Ja, en eromheen, dat kan je een keer doen. Maar als je overal om de plas heen rijdt, ga je veel tijd verliezen. Ja.
Precies. En maar ik zag die plas aankomen en denk... Ik neem toch dat olifantenpaadje, weet je wel, naast die plas. En ook al kost me dat 10, 15 seconden. Maar deze ga ik wel, had ik vooral wel besloten. En ja, die eerste jongen zag ik op die steen rijden. En de tweede, ja, die ging lang uit in die plas. Dus ja, soms is het ook tijdens de wedstrijd strategische keuzes maken. En ja, materiaal is ook gewoon belangrijk. Omdat je, ja, wat voor banden ga je kiezen. Met die modderomstandigheden, ja, is een beetje grip, vind ik wel fijn. Ja, ik zie ook goede atleten echt met slicks aan de start komen.
Seppen rijdt op Race Kings. Dat is eigenlijk de snelste band die er is. Ik snap ook niet hoe je daar in dat soort omstandigheden... Jij kan ook zeggen van, als het zo modderig is, maakt het eigenlijk niks meer uit. Want je hebt met niks gerip. Dus dat valt ook weer wat voor te zeggen. En er zijn natuurlijk ook heel veel stukken die wel verhard zijn. Hè. Er zitten best wel wat asfaltstukken tussen. Maar ik vind dat ook niet per se een fijne band. Ik denk dat het belangrijkste is dat je geen band moet hebben die heel veel modder verzamelt. Dus inderdaad, een slick, ja, die heeft weinig grip, maar daar blijft ook weinig aan plakken. Dus ja, daar zou je nog wel goed mee kunnen rijden. Maar ja, dat is wel bizar. Wat doe je nou nog heel veel, als de moddereditie lijkt te zijn? Wat doe je andere dingen met je fiets? Bijvoorbeeld met je ketting, met je smeersel, met je onderdelen. Maar alles gaat kapot natuurlijk.
Ja, ik zet wel mijn ketting goed in de olie. En ik gebruik van die protectiespray op het frame, dat er minder modder zou aanklampen. Maar ja, of dat nou echt het verschil gaat maken. Het zijn gewoon kleine details. Maar wat ik wel prettig vind, is ook gewoon met een klein spatbordje rijden. Want als je heel de dag met dichtgeknepen ogen rond aan het koersen bent, is ook niet prettig. Dus ja, en kleding vind ik ook wel een onderdeel om goed naar te kijken. Want ja, afgelopen jaar zijn er wel een aantal uitgevallen door de kou.
Ja, ik had het iets minder goed gedaan dan jij met de kledingkeuze, denk ik.
Dus ik kan beter misschien dat je tijdens die dag ook keuzes kunt maken. Oké, ik doe even een extra jack aan of ik doe een jack uit. Of ik weet nog wel, in de eerste ronde toen ik vertrok, was ik ook nog met mijn overschoenen bezig. Ja, overschoenen tijdens een race vind ik eigenlijk, ja, gebruik ik eigenlijk nooit.
Zeker, ja, omdat je best vaak van de fiets ook af moet, hè? Dus je moet ook mee lopen en zo.
Ja, dus dat... maar goed, zodra je echt kou krijgt in je lijf... Ja, dat kan ik beter aan jou vragen. Ja, hoe lang je daarmee kunt koersen, dan houdt het ook op een gegeven moment op. Dus dan is een beetje comfort, ja, ook wel belangrijk. En ik zelf denk dat je... Ja, dat er in Kastelee gelden gewoon andere wetten en regels dan alle andere wedstrijden. ja, zoals we die gewend zijn. Je moet gewoon kijken naar wat heb je die dag nodig. En soms kan dat iets atypisch zijn. Het kan gewoon zijn dat je misschien bij wijze van een oude winterjas aantrekt. Die je even ronde warm houdt. Ja, als dat voor jou werkt, dan moet je, ja, kan het toch wel aangenaam zijn als je 9, 10, 11 uur aan een race bezig bent.
Ja, en je hebt natuurlijk, omdat je dus 5 rondes fietst en elke keer, je mag spullen aanpakken, je mag spullen afgeven. Dus je kunt ook wel keuzes maken. Je kunt ook dingen uittrekken, je kunt ook weer dingen aantrekken. Dus dat is denk ik ook wel belangrijk, dat je zorgt dat degene, jouw buddy, zeg maar, die jou helpt, ook meerdere spullen bij ze hebt. Misschien een extra setje handschoenen. Ja. Zodat je halverwege nog eens zou kunnen wisselen. Of ja, dat je begint met wat dikkere handschoenen en dat je denkt op een gegeven moment, nou, ik wil toch naar een slagje dunner. Dat soort dingen, dat zijn wel belangrijke dingen om mee te nemen, toch?
Ja, een keer een paar droge handschoenen is misschien ook wel lekker. Dus zeker kleding is wel, vind ik wel, onderdeel om de aandacht aan te besteden. Maar dat maakt ook wel heel erg uit wat voor editie het is. Hetzelfde geldt dus een helemaal droge editie. Je trekt 1 pak aan en daar doe je het de hele dag mee. Dus,
vorig jaar heb ik jou volgens mij gewoon in jou de hele tijd in hetzelfde pak gezien.
Ja, maar ik ben wel gestart in een lange ritsbroek. Over mijn gewone korte broek heen. Met het eerste looponderdeel vond ik dat niet super. Maar ja, goed, dat is 15 kilometer. En dan heb je daar in ieder geval geen energie verloren aan kou. Ja, die broek hoefde ik niet te wisselen. Ik ben zo op de fiets opgegaan.
Maar die broek was wel zeiknat toen je de fiets opging.
Die was zeiknat, ja. Maar ja, die werd sowieso al zeiknat in al die plassen. Dus voor mij werkte dat. Alleen ja, of dat dit jaar weer gaat werken. Ja, het is ook wel weer kijken naar hoe zijn de condities in Kastelee. Dus ik hoop de komende weken wel ergens een verkenning te gaan doen. Om te kijken hoe het erbij ligt.
Ja, want we hadden eigenlijk een beetje vandaag het plan om te verkennen, maar tijdsgebonden besloten ook niet te doen. Kijk, het is ook zo dat je kan het nu wel gaan verkennen, maar het kan over 2 weken echt totaal wat anders zijn. Dus je hebt er heel weinig aan in dat opzicht. En we hebben de wedstrijd allebei al gedaan. Dus het parcours zoals het is, kennen we.
Ja.
Het is natuurlijk wel volgens mij de aantal jaren dat ik hem gedaan heb, is het een paar keer veranderd. Maar volgens mij is het nu wel exact hetzelfde als vorig jaar, wat ik heb begrepen.
Zover hebben we enkel nog niet op ingegaan.
Dat krijgen we straks waarschijnlijk de foto van het filmpje van het bekende weilandje waar je doorheen moet.
Oh,
weet
ja,
je?
Ja, die is ook altijd mooi, hè? Dat weiland heen ploeteren. Ja. Ja.
Hey, en in 2023 deed je voor de eerste keer mee. Ja, met een 11e plek. Verbaasde je jezelf daarmee? Of wist je niet zo goed wat je moest verwachten?
Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik heb daar wel wat fouten gemaakt in mijn voeding. Ik denk carboload de dag van tevoren. Ik was wat gaan googlen wat men voor een hele triathlon eet. Dus, ik ben nu wel achter dat ik toen eigenlijk niet de juiste voorbereiding had gehad qua voeding en ook niet op de dag zelf. Dus toen merkte ik ook wel in de 5e fietsronde viel het toen echt wel stil. En gewoon leeg, ook te snel gestart bij de eerste loopronde. En dan, ja, hoop je eigenlijk dat het met die 30 kilometer lopen dat het misschien nog iets verbetert. Maar ik kreeg toen echt vet maagkrampen. Dus die 30 kilometer waren ook echt een hel toen. Ja, toen kwam ik op 6 seconden na niet die top. Ja, had ik top 10 gehaald. Dus je ziet ook al op zo'n dag, je valt erg stil op de fiets. Maar goed, als je maar door blijft doen, dan kun je een heel eind komen. En ik had niet zozeer verwacht dat ik die 11e plek toen al zou halen. Maar ja, je weet nooit. Je weet niet hoe het niveau van de tegenstanders is. Je weet niet hoe je lichaam reageert op 8-9 uur koersen. Ja, ik had wel eens een 6 uur mountainbike race gedaan. Maar dat is toch wel anders dan een hel van Kastelee.
Ja, en die 2023 editie was ook al best wel zwaar, hè? Toen was het ook best wel modderig en had je die hele vettige singletrack er nog tussen zitten, die ze er later uitgehaald
hadden. Inderdaad, waar je moest afstappen.
Ja, eerste ronde was het nog redelijk te fietsen, maar daarna was dat echt niet meer te doen. Natuurlijk ook met heel veel situaties te maken dat jij er wel fietsen doorheen wil, maar als degene voor je van de fiets gaat, dan moet jij ook van de fiets. En ja, wat dat betreft is positie weer belangrijk. Want je gaf net aan, ja, die eerste loopronde veel te hard gestart. Ik denk fysiologisch gezien dat het heel mooi is als je de tweede run net zo hard kan rennen als de eerste run. En die eerste run dus gewoon vooral niet veel te hard weg moet gaan. Ja. Maar dat doet bijna niemand daar, hè?
Nee, ik iedereen zie daar alleen maar tijden voorbij komen. Ja, het gaat gewoon rond de 50 minuten. Of afgelopen jaar was Angelo van de Kastelen, volgens mij, die liep echt nog veel harder dan 50 minuten. Echt 305 tempo of 310. Ja, bizar. Als je daarna nog moet gaan mountainbiken en nog 30 kilometer moet gaan lopen. Ja, kijk, en voor sommigen werkt dat, hè. Dus, maar goed, dat is ook zelf een beetje ontdekken wat voor jou het beste werkt. Dat, maar inderdaad, wat jij zegt, fysiologisch gezien, als je die eerste ronde al zo hard van start gaat, ja, dan krijg je ergens wel de rekening gepresenteerd.
Ja, en ik denk, wij hebben een editie gehad dat het heel hard vroor. En toen was het parcours keihard en dan werd het echt koersen. En dan had het ook echt nut om vooraan te zitten. Omdat je met een sneller peloton mee fietsen, dat alles bleef bij elkaar. Maar ja, zo'n editie als vorig jaar of ook in 2023 wordt het toch eigenlijk een man tegen man gevecht. Je bent heel erg op jezelf aangewezen. Ja. Dus heeft die 2 minuten die je wint in de eerste run, heeft eigenlijk vrij weinig zin ook, hè?
Nee, afgelopen jaar had het fietsen in een groep geen voordeel. Ja, nauwelijks voordeel.
Misschien zelfs nog een nadeel dat je de hele tijd in de spray van iemand anders zit te rijden.
Ja, inderdaad, dat je in de spray rijdt. Of dat je niet je eigen lijn kan kiezen, waardoor je dus op zo'n steen rijdt of een verkeerde lijn pakt. En de editie van 23, toen deed ik volgens mij, deed ik 8:03 over en toen was ik 11e. Afgelopen jaar 9:27. Ja, en toen 5e. Dus daar zit gewoon bijna 1,5 uur extra tijd in. Ja, en dat zit voornamelijk in dat fietsonderdeel.
Want... Ja, nee, maar je zag ook afgelopen jaar dat zelfs de winnaar kwam bijna in het donker binnen. Volgens mij zijn er 2 in het licht gefinished. Jij ook niet,
nee,
denk
ik. Ook niet.
Dus dat was wel een hele, hele heftige editie. Maar het is wel grappig. Het is gewoon, het ligt gewoon elke keer anders. Dus er gebeuren ook gewoon andere dingen in zo'n wedstrijd. Hoe ben je eigenlijk met die wedstrijd in aanraking gekomen? Waar heb je daar over gehoord?
Ja, 2 jaar geleden, toen in die editie, vroeg Kenneth Alting, is ook een fanatieke mountainbiker loper hier uit Oosterwijk, die vroeg, oh, is Helvin Kastelen, is dat niet iets voor jou? En hij ging die editie toen iets zachter, dus toen hebben we gekeken of ik zijn ticket over kon nemen. Maar die inschrijvingen, die zit al heel snel vol, hè?
Ja. Dus, 30 seconden ongeveer.
Ja, inderdaad. Dus... Toen heb ik dat jaar heb ik uiteindelijk toen wel kunnen starten. En van hem had ik die verhalen gehoord. Hij had al een aantal keer meegedaan. Dus daar loop ik al warm voor zo'n wedstrijd. Dus dat zo ben ik eigenlijk aan de start gekomen.
En hoe kon je alsnog starten dan? Gewoon via de wachtlijst? Of had je een andere wedstrijd gedaan waardoor je een bewijs kon krijgen?
Ja, het Nederlands kampioenschap was daar wel een onderdeel van.
Maar in 2023 was je verkeerd gereden.
Inderdaad was die DNF-editie. Dus ik heb contact gelegd met de organisatie. Dus.
Oké, nou mooie deal. Hoe ziet je voorbereiding naar deze wedstrijd eruit? Ben je goed in vorm? Hoe ziet jouw training er een beetje van dag tot dag uit? Hoeveel uren maak je ongeveer in de week?
Qua uren... Ik focus daar niet echt op dat ik een x-aantal uur maak. Ik kijk meer naar welke trainingen doen we. Thomas Hunyet die maakt mijn trainingen al vanaf het begin dat ik in die duathlon rolde. Dus,
Thomas is wel een echte triatleet, ook een echte triatlon coach. Ja. Goede triatleet ook. Hoe ben je dan bij hem terechtgekomen? Dan komen we straks op je week.
Ja, via vrienden heb ik hem leren kennen en... Zodoende ben ik met hem gaan samenwerken en hij is ook een goede vriend van mij. En zodoende, hij maakt dan trainingen en dat ziet er meestal uit op maandag lichte krachttraining. Dinsdag doe ik de baantraining, woensdag doe ik een lange fietstraining of een stukje lopen. Donderdag ook een lange fietstraining, echt met specifieke blokken. Vrijdag krachttraining, zaterdag... Vaak ook een lange fietstraining en zondag een lange looptraining bij de loopgroep van Greg van Hest. Of ik doe zelf wel eens een looptraining. Het is wel vaak puzzelen ook. Ja, ik bedoel, in de tijd die je hebt om al die trainingen te doen. Dus afgelopen week was ook wel een uitdaging. En dan fiets ik ook soms heen en weer naar mijn werk. Of bijvoorbeeld afgelopen donderdag was ik op het Nationaal Wetenschappelijk Sportcongres op Papendal. Ja, toen kon ik met een collega heen rijden en toen ben ik gewoon ja, terug naar Brabant gefietst. En dan doe ik gewoon training in de avonduren. Blokken op een dijk ergens midden in Nederland, waar ik normaal niet op dat tijdstip kom.
Nee.
Dus dat is ook al een beetje avontuur.
Je kunt niet meer na je werk gewoon even met de mountainbike het bos in. Hè? Dat is pikken donker nu in deze periode van het jaar.
Nee, klopt. Dus dat ik moet zeggen, ik heb dit jaar nog niet op de Zwift of op de binnentrainer gezeten. En dat is ook, ja, mijn ding is dat niet. Kijk, als het moet, dan, want ja, als het buitenkaart regent in de avontuur en je wil je fietstraining doen, dan ja, word je daar ook denk ik niet beter van. Dus dan moet het. Hij staat wel klaar. Maar ik probeer hem wel echt zo lang mogelijk uit te stellen om daarop te klimmen. Maar ik snap ook wel dat voor heel veel mensen juist dat ook gewoon een heel fijn middel is om effectief te kunnen trainen.
Ja, zeker als hij klaar staat. Ja, soms ontkom je er ook niet aan. Maar je kunt wel lange ritten door de regen gaan maken. Maar ja, uiteindelijk is je immuunsysteem ook heel belangrijk. Hè? Je moet ook gewoon fit aan de start komen. Ik denk dat misschien nog wel belangrijker is dan al die uurtjes erin stoppen.
Ja,
je ziet nu aan Wesley. Soms ontkom je er ook niet aan. Hè? We hebben ook nog kinderen, die gaan naar school. Die komen thuis met van alles en nog wat. Dus
Ja, of ik zie heel de week natuurlijk ook cliënten.
Ja, precies. En je komt best wel dicht bij jouw cliënten natuurlijk.
Dus, maar ik hou daar niet echt specifiek rekening mee. Ik bedoel, doen we sowieso al in de praktijk, hè, veel handen wassen en die hygiëne is belangrijk. Maar wat ik wel in deze maanden wel rekening mee hou, is echt gewoon goed eten. En ook na de training meteen aanvullen om dat stukje gewoon goed op orde te hebben. Dus daar heb ik afgelopen week ook echt aan gewerkt om dat te verbeteren.
Ja. En hoeveel rij jij onverhard en op de mountainbike? En hoeveel doe je gewoon op de weg?
Ik rij nu echt wel heel veel op de weg. Maar alleen met mijn mountainbike op de weg. Ik heb mijn racefiets ook de afgelopen maanden niet aangeraakt. Echt alles met de mountainbike op de weg. Het is gewoon specifieker. En ik vind het ook nog veiliger ook in het verkeer nu in die wintermaanden als het donker is. Ja, de snelheid ligt gewoon lager en je bent gewoon wendbaarder. Waarom alles op de weg ook? We trainen ook blokken. En in het bos is dat ook soms gewoon... Ik heb het voor het NK nog één keer gedaan. Dus typte ik een berichtje bij mijn trainingsval. Ik heb geprobeerd het blokken te doen, maar de route liet het ook niet overal toe. Dus soms reed ik wat harder en soms wat zachter. En Thomas reageerde heel stoïcijns. Ik wil gewoon soms output zien. Dus dat is natuurlijk op de weg. Kun je gewoon veel beter je output leveren.
Ja, zeker.
Dan in het bos waar je een single track hebt. En binnen ook inderdaad. Want ja, op de weg heb je soms ook verkeer of wat opstoppingen.
Wind,
ja. Dus dat, maar ik train nu wel voornamelijk wel als buiten.
Je bent elfde geworden. Je bent vijfde geworden. Dus... Een logische doelstelling zou nu zijn het podium. Ben je daar mee bezig of totaal niet?
Nee. Het zit wel ergens in mijn hoofd. En,
dat het kan überhaupt, zeg maar.
Ja. Maar ik wil gewoon weer een hele leuke dag beleven daar.
Had jij vorig jaar een hele leuke dag?
Ik had een leuke dag, ja. Ja, ik vind het wel mooi als je dan continu bezig bent met welke lijn ga ik nemen. En dan weer een modderstrook gepasseerd en kijk je achterom en denk hij mag weer 10, 15 meter dicht rijden, weet je wel. Ja, dat is wel een leuk spelletje waar je de hele tijd aan het wisselen bent. Je bent dan gewoon echt aan het racen. Om specifiek op een resultaat te richten, ja, dat kan ook een teleurstelling zijn. En ik vind... Het plezier in die sport heel erg belangrijk. En ik hoop gewoon dat ik die dag gewoon eruit kan halen wat in mijn lichaam zit. Ja, of dat dan vijfde is, nog beter. Of nu een achtste plek of een tiende plek. Of ja, het is zo'n lange race en zo'n lange dag dat je... Er kan zoveel gebeuren.
Ja, je hebt ook gewoon niet alles in de hand, hè, op zo'n dag. Dus je moet ook gewoon een beetje massa hebben.
Ja.
En dat is eigenlijk wat het... En hebben we vaker gezegd... Wat zo'n overwinningenreeks van Zepp eigenlijk nog indrukwekkender maakt. Dat hij al die edities ook geen pech heeft. Het is inderdaad tegengekomen, zeg maar. Hè, met zijn materiaal of met zijn voeding of iets anders. Dus,
echt indrukwekkend.
Dat is echt heel bijzonder. Ik denk wel dat jij gebaat bent bij zo heftig als vorig jaar of niet zijn, maar het moet wel een drassige, modderige editie zijn, denk ik. Dat jou wel goed
heel
ligt.
Veel modder, daar word ik heel blij van. Dus dat, en wie weet, dan stiekem hoop ik dan natuurlijk wel om dat podium toe te kunnen treden. Maar ja, nogmaals, het belangrijkste is om gewoon plezier in die sport te hebben en ook op die dag zelf. Want heel eerlijk, kijk, die omstandigheden. Hè, vorig jaar begonnen gewoon met onweer. Ik weet niet of je dat kunt herinneren.
Ja, zeker. Ja.
Het eerste wat ik op dat moment dacht was, ja, wennen maar aan. Deze dag gaat niet oncomfortabel worden. Dus ja, die gaat niet comfortabel worden. Dus ja, je moet het gewoon accepteren.
Ik dacht nog van, zouden ze de start uitstellen? Maar daar was echt totaal geen sprake van, hè, bij die wedstrijd.
Ze hebben wel even over gesproken, geloof ik. Ja? Ik heb vorig jaar die podcast van mijn triathlon BE of zo, of een andere podcast geluisterd. En toen hadden ze wel even over gesproken over dat ze misschien wilden uitstellen. Of moeten we wel doorgaan, hè, met de wedstrijd? Is het wel veilig genoeg? Maar ja, daarin zei ze ook, het is Casterlee, hè? Het is de zwaarste duathlon ter wereld. Dus ja, toen hebben ze het ook gewoon door laten gaan. Dus dat, dat maakt ook wel weer heroisch zo'n editie.
Ja, het valt natuurlijk wel wat voor te zeggen, hè? Want zwaar, prima. Maar zeker het eerste stuk van die run loop je wel door open weilanden heen. En als het dan onweert, ja, weet niet of dat helemaal handig is.
Veiligheid voorop natuurlijk, dat, ja.
En uitstellen had natuurlijk ook weer. Dan zouden ze ook een fietsronde er wellicht af moeten halen. Want anders was die cut-off wel bijna voor niemand haalbaar. Het is natuurlijk ook weer van hoe ver je uitstelt. Maar
ja, je komt. Ik kwam vorig jaar denk ik 5:30, 6 binnen. Ja, en daarna om 8:00, 9:00 s'avonds zijn er nog mensen daar in die 30 kilometer in dat buitengebied die rondes aan het lopen. Dus ja, als je dan ook nog later van start gaat, dan wordt dat ook alleen maar later. Hè? En er zijn maar 125 finish volgens mij vorig jaar van de 375. Dus dat zegt ook al iets over hoe lastig het was om gewoon daar aan die finish te komen.
Ja, en ik ken dat fenomeen heel goed van hele triathlons. Hè? Ik heb heel veel hele triathlons gedaan en dan ben je gefinished en dan ga je eten en gedoucht. En dan kom je een beetje weer terug bij het finishgebied en dan zie je om 10:00 s'avonds of 8:00 s'avonds nog steeds allemaal mensen lopen en wandelen, joggen. Maar het is heel anders of je dat op de boulevard bij Mallorca doet of dat je door zo'n donker bos loopt te dwalen, zeg maar.
Ja, en dat vind ik ook wel mooi aan Casterlee. Je coach moet bij je zijn, hè, die laatste loopronde. Ja, iedereen heeft zijn muziek, staat langs de kant, overal vuurkorven of er draait een aggregaat met een geluidsbox eraan. Dat sfeertje rondom die wedstrijd, ja, dat vind ik het ook wel heel mooi maken om daar weer gewoon aan deel te nemen. En als je dan in die sporthal komt, ja, daar is het ook gewoon één groot feest, hè, met die rode loper op dat.
Je kan het niet uitleggen als je er niet geweest bent eigenlijk, in die zin. Want wie was jouw buddy, zeg maar?
Nauton Jet, de broer van Thomas.
Oké. Okay. En waarom dat?
Wat zeg je?
Hoe kwam je bij hem? Waarom Thomas niet?
We zouden eigenlijk met 4 gaan toen. Uiteindelijk is Nauton met mij meegegaan. Dus dat, ik ken hem ook al wel van. Ook samen trainen. Dus dat was ook een heel leuk combi. Dus dit jaar is hij weer mijn buddy. En
jij mag straks een tip geven voor de deelnemers die als eerste mee gaan doen. Doe ik er even eentje voor de buddies die als eerste mee gaan doen. Die moet ook heel goed voor hunzelf zorgen. Hè? Het is een hele lange dag. Dus zorg ook dat jij genoeg eten bij je hebt.
Ja.
En misschien een setje droge kleren of een goed regenpak. Want dat wordt ook gewoon natuurlijk een hele zware dag, hè?
Ja.
Zeker als die tweede run bijvoorbeeld de hele tijd regen is. Ja, je fietst er wel naast. Hè.
Ja, en als buddy, je fietst niet extreem hard, want je fietst langs die loper. Dus je moet ook die buddy die moet zich wel warm houden. En ook
precies,
goed,
en je moet dingen aangeven, meenemen. Dus je moet je handschoen kunnen uittrekken. Dus dat is allemaal wel dingen waar je goed over na moet denken van tevoren.
Ja.
En nu voor jou, voor de mensen die voor het eerst meedoen. Wat zou jij als tip geven van?
Bereid je qua materiaal goed voor. Dus denk ook aan de kleding, maar ook je fiets, dat je fiets in orde is. Want ja, het heeft echt wel dat te lijden die dag, natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden. Maar dat is wel wat ik meegeef om zorg dat gewoon heel je materiaal op orde is. Remmen, schakelen.
Had jij nog een reservefiets ingecheckt trouwens, of niet?
Nee, ik heb wel de mogelijkheid om een tweede mountainbike nu neer te zetten. Maar ja, goed, als je erin kapot draait,
ja, dat
kun je
daar
met twee fietsen.
Mijn krenk brak af, zeg maar halverwege de derde ronde. Oh ja, en toen, maar ja, daar had ik aan een reservefiets ook niks gehad. Want dan had ik 13 kilometer met mijn fiets moeten lopen.
Ja, dus met één voet naar de finish trappen.
Ja, dat kan als het hard ligt. Maar door die modderstrook kun je niet steppen. Nee, dat was nooit gelukt. Dus dat, we kennen ook het verhaal van Dieske. Met die de remmen kapot waren. Die heeft elke afdaling moeten lopen. Die heeft het ook niet gered uiteindelijk op de cut-off. Want ja, die cut-off is ook gewoon belangrijk. Hè? Dat zei ik in die podcast met Dieske ook al. Het is een omgekeerde duathlon. Want ze willen iedereen voordat het donker wordt, in ieder geval van de fiets af hebben. Want anders wordt het natuurlijk gewoon gevaarlijk. Met lopen gaat het wel, maar ja. Nou, ik denk dat we er zijn, Geert. Ik ga jou in ieder geval heel veel succes wensen voor de aankomende editie.
Dankjewel.
Wij gaan nog eventjes op de fiets zo mooie, goede training doen nog zo. 3 weekjes voor Castellet. Ja. En na de wedstrijd komen we er uiteraard op terug. Van de week maken we nog een nieuwe podcast met Wesley er dan weer bij. En dan nemen we het overige nieuws weer mee. Dus tot dan. Ready for-